Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonnebrecht, zal voorgaan. Ter aanvulling op de weekbrief maken we u de geboorte bekend van Nienke Maria Louise. Nienke werd gisteren, zaterdag 13 april, geboren en is het dochtertje van Bert van Dorland en Janine van Dorland Baan. Ze wonen op de Zwijning nummer 10. In Ede, de Gelderse Valleiziekenhuis, werd opgenomen mevrouw Schoenmakers van Zetten uit Kesteren. Voor votum en groet zal dominee Zonnebrecht een overlijdensbericht afkondigen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 118, de versen 1 en 2. Deze psalm is als eerste afgedrukt op de aan u uitgereikte orde van dienst. De kerkraad wenst u hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat op de leeftijd van 95 jaar, jongstleden vrijdag, is overleden mevrouw Johanna Francina van Ingen van Ingen. Gewoond hebbend in Elim op kamer 106. Zij is sinds 1991 weduwe. De rouwdienst zal worden gehouden aanstaande donderdag 18 april in het Baken en begint om 10:30. Aansluitend vindt de begrafenis plaats en wel op de hervormde begraafplaats aan de Liniestraat. Daarna is er gelegenheid om de familie te condoleren hier in het Baken. Wij willen met deze familie meeleven en hen ook gedenken in onze voorbeden. In verband hiermee willen we zingen het laatste vers van Psalm 27. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Psalm 27, vers 7. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Wij gaan samen zingen het lied van verlangen naar het heiligdom, Psalm 84 en daarvan de versen 1 en 2. Hoe lieflijk, hoeveel heil genot, o Heer der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempelzangen. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer, de zwaluw legt haar jongstjes neer in het kunstig nest bij uw altaren. En wat er verder volgt in de versen 1 en 2 van Psalm 84. We gaan nu samen luisteren naar de wet van de Heere onze God en de samenvatting van de Heere Jezus Christus. En dat zal worden voorgelezen door Tom van Esseveld en Emma Kalkman. Kom maar naar voren.
God gaf de Israëlieten deze regels. Ik ben de Heere, jullie God. Ik heb jullie laten wegtrekken uit Egypte, waar jullie slaven waren. Jullie mogen geen andere goden vereren. Jullie mogen geen godenbeelden maken. Ook mogen jullie geen afbeelding maken wat in de hemel, op de aarde of in het water onder de aarde is. Jullie mogen niet neerknielen voor deze beelden en ze niet vereren. Want ik ben de Heere, jullie God. Ik wil geen andere goden naast mij hebben. Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van die mensen die mij haten, ik zal ze straffen. Maar de nakomelingen van de mensen die van mij houden en die mijn voorschriften gehoorzamen, zal ik goed behandelen. Jullie mogen mijn naam niet op de verkeerde manier gebruiken, want wie dat doet, zal ik straffen. Denk aan de Sabbat. Dat moet een bijzondere dag voor jullie zijn. 6 dagen in de week mogen jullie werken, maar op de 7e dag niet. Die dag is de Sabbat, ter ere van de Heere. Niemand mag dan werken. Jullie niet, jullie zonen en dochters niet, jullie slaven en slavinnen niet, jullie dieren niet en niet de vreemdelingen die bij jullie wonen. Want in 6 dagen heb ik de hemel en de aarde gemaakt en de zee en alles wat daarin is. Maar op de 7e dag rustte ik uit van mijn werk. Daarom heb ik die dag gezegend en er een bijzondere dag van gemaakt.
Behandel je vader en moeder op de goede manier. Dan zul je lang leven in het land dat ik jullie zal geven. Je mag niemand vermoorden. Je mag je vrouw of man niet ontrouw zijn. Je mag niet stelen. Je mag de rechters geen leugens vertellen over iemand anders. Je moet niets willen hebben dat al van een ander is. Zijn huis, zijn vrouw, zijn slaaf of slavin, zijn koe of ezel, wat dan ook. En de Heere Jezus heeft dit alles samengevat in 1 hoofdregel van 2 geboden. Je moet de Heer jullie God lief hebben met heel je ziel, heel je hart, heel je verstand en uit alle macht. Dat is het eerste en grote gebod. En het 2e gebod dat hieraan vastzit is dat je naaste lief moet hebben zoals je jezelf lief hebt. Aan deze 2 geboden zit eigenlijk de hele Bijbel vast.
Bedankt. We gaan ook zingen opnieuw van Psalm 84. 3e en het 6e vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Want God de Heer, zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild. 3 en 6 van Psalm 84.
Thank you.
Ga nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere, onze God in de hemel, u bent het die ons vanmorgen weer samenbrengt, hier in de kerk. En daar danken we u voor. Wat is uw trouw groot. U bent het ook die ons samen met andere mensen die thuis meeluisteren in de huiskamer onder het geklank van uw woord laat zitten. En we bidden van u, laat uw woord maar aan het woord komen. Want u hebt het voor het zeggen in ons leven. En we bidden u, geef dat dat ook echt zo is. We hebben net gehoord dat de wet werd voorgelezen. Uw regels voor het leven. En ook de samenvatting van de Heer Jezus Christus. En als we kijken in de spiegel van die 10 woorden en we overzien ons leven zoals dat achter ons ligt, dan waren er best heel wat haken en ogen. Heel wat vlekken en rimpels. Heel wat zonden die we gedaan hadden, gedacht hadden, gezegd hebben. Heere God, en dan is het eigenlijk een groot voorrecht, wat een genade, dat we toch nog samen met u mogen verkeren in de kerk en dat we onder het geklank van uw woord zitten en dat u niet gezegd hebt van nou, schiet maar op, ik wil je niet meer zien. Had ook gekund, maar u wilt ons juist ontmoeten, samen zijn met ons. U wilt ons bij elkaar houden en bovenal bij u houden. U wilt ons vangen op een heel bijzondere manier. Help ons, Heere God, om dat te begrijpen, ook als daar vanmorgen de preek over gaat. Zegen ons in het luisteren en in het spreken, in het lezen. Zegen ons in orgelspel en zingen. Van u verwachten we het en zonder u kunnen we niet. Laat alles even opzij gelegd mogen worden waar we anders zo druk mee zijn en misschien wel in beslag door worden genomen. En dat we helemaal gericht zijn op u en op uw woord. Hoor ons, o God, uit genade alleen. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan luisteren naar Johannes 21, de verzen 1 tot en met 14. En die worden ons voorgelezen door Christian Brinkman en Anne-Marit de Bie.
Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich als volgt. Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, ook Didymus genoemd, en Nathanael, die uit Kana in Galilea afkomstig was, en de zonen van Zebedeus en 2 andere van zijn discipelen. Simon Petrus zei tegen hen, ik ga vissen. Zij zeiden tegen hem, wij gaan met u mee. Ze gingen naar buiten en gingen meteen aan boord van het schip. En in die nacht vingen zij niets. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever. Maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei tegen hen, lieve kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? Ze antwoordden hem, nee. En hij zei tegen hen, werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen zij het uit en zij konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. De discipel dan, die Jezus lief had, zei tegen Petrus, het is de Heere. Toen Simon Petrus dan hoorde dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed en wierp zich in de zee.
En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver, slechts ongeveer 200 el van het land verwijderd en sleepte het net met de vissen. Toen zij nu aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur met vis erop leggen en brood. Jezus zei tegen hen, breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. Simon Petrus ging er naartoe en trok het net op land, vol grote vissen, 153. En hoeveel het er ook waren, scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen, kom, gebruik de middagmaaltijd. Niemand van de discipelen durfde hem te vragen, wie bent u? Want ze wisten dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis eveneens. Dit was de derde keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde nadat hij uit de doden opgewekt was.
Bedankt voor het lezen van de schriftlezing. We gaan nu, voordat we hierover na gaan denken met elkaar, zingen uit op toonhoogte nummer 94. Hij kwam bij ons, heel gewoon, de Zoon van God, als mensenzoon. Op toonhoogte 94. Gemeente des Heren, wij gaan naar zee. De zee van Tiberias. Een zee met water, maar ook met meerdere namen. Meer van Galilea. Meer van Genezaret. Zee van Tiberias. Allemaal namen voor hetzelfde water. En die zee, dat is een plek waar Jezus vaker is geweest. En ook Petrus. Het is de plek waar de geschiedenis die we hebben horen voorlezen, waar het een en ander zich afspeelt. En dat is al eerder gebeurd. Als je vanmiddag thuis Lucas 5 eens leest, Lucas 5, dan zie je dat Jezus en Petrus daar op die plek bij dat meer, dat Jezus een keer tegen Petrus gezegd heeft: hey, kom eens hier met je bootje. Ik moet je bootje even gebruiken. En weet je wat dat toen werd? Een drijvende preekstoel. Omdat de mensen aan het strand steeds dichter bij Jezus kwamen en ze zouden hem bijna de zee in hebben geduwd. En toen vroeg hij de boot van Petrus: ik wil jouw boot gebruiken, Petrus. En vanuit die drijvende preekstoel spreekt Jezus dan tegen de massa mensen die daar op het strand samen is gekomen. En als hij amen heeft gezegd, de preek is klaar, dan zegt Jezus tegen Petrus dat hij met zijn bootje een stukje verder het meer, de zee, op moet varen en zijn netten moet uitwerpen. Nou, nee hoor. Daar heeft Petrus eigenlijk geen zin in als doorgewinterde visser. Want dat hebben ze in de afgelopen nacht al gedaan. Heel de nacht lang in de weer geweest, niks gevangen. Dus ja, wat wil deze Jezus die eigenlijk een rots op het land is. Maar hij heeft eigenlijk geen verstand van vissen hoor. Dat vindt Petrus. Maar oké, omdat Jezus het zegt, zal Petrus ze net uitwerpen. En dan vangen ze me toch een grote hoeveelheid vissen. En dan staat erbij in Lucas 5 dat het net begon te scheuren. Nou, dan kan ik me heel goed indenken dat Petrus zich schaamt. Hij kan wel wegkruipen. Want hij dacht het eigenlijk beter te weten dan Jezus. Maar wat doet Petrus dan? Hij valt voor Jezus op de knieën en hij zegt tegen hem: Heere, ga maar weg van mij, want ik ben een zondig mens. Ik heb het tegen u gehad. Maar dan zegt Jezus tegen Petrus: Petrus, vanaf nu zul je mensen vangen. Nou, zo'n 3 jaar lang is Petrus daarmee bezig geweest om mensen te vangen. Met Jezus meegelopen, de verhalen gehoord, de gelijkenissen, de wonderen en de tekenen die Jezus gedaan heeft, heeft hij allemaal gezien. Maar ondertussen is er ook heel veel gebeurd. Tussen Petrus en Jezus, tussen Jezus en Petrus. En dat komt dan hier in Johannes 21 op deze plek weer ter sprake. Er moeten namelijk een aantal dingen uitgesproken worden. Er moeten een aantal zaken rechtgezet worden. Dat is heel opmerkelijk. We hebben dat gehoord aan het begin van de schriftlezing. Dat er stond dat Jezus zich als volgt openbaarde. Dat betekent, het wordt een vertoning. We krijgen iets te zien. Jezus laat zich zien. En ik weet niet of je gezien hebt wie daar allemaal nog meer bij zijn, maar dat is zo'n prachtig stelletje mensen. Petrus, die hadden we al. En Thomas, die kent toch ook wel? Die zei: ik moet het eerst zien en dan pas geloof ik. En dan wordt Nathanael genoemd, die is er ook. Daar weten we niet zoveel van. In hoofdstuk 1 van Johannes komt die voor. En in Johannes 21 komt hij nog even terug. En verder lezen we weinig of niks van hem. En de zonen van Zebedeus, dat is Johannes en Jacobus. En dan nog twee. Dat kan iedereen geweest zijn van de discipelen, die naam weten we niet. Maar het is wel een heel stelletje mensen bij elkaar, waarvan je eigenlijk je hoofd alleen maar kunt schudden. En zeggen van, nou, wat moet dat worden met die jongens, met die discipelen? Zo zonder Jezus. Dat wordt inderdaad een hele vertoning. Met hen kun je nog eens wat meemaken. 7 in getal. En dan neemt Petrus het voortouw, die zegt, ik ga vissen. En de anderen die gaan met hem in hetzelfde schuitje. En dan lijkt het net alsof de dingen die daar in Lucas 5, een paar jaar terug, gebeurd zijn, nog een keer gaan gebeuren. Het is net als bij die eerste ontmoeting in die boot van Petrus. Het is net als nu. Weer niks gevangen. Een hele nacht je net naar buiten, je net weer naar binnen en alles net niet. En, nou, daar word je niet vrolijk van. Want als visser wil je vangen, beet hebben, een net vol als het even kan. En weet je wat dan zo belangrijk is? Om niet achter het net te gaan zitten vissen. Maar dat je, hoe gek dat misschien ook klinkt, luistert naar wat Jezus zegt. En dat je ook doet wat hij zegt. Weet je wat zo belangrijk is? Dat je dan zelf even je mond houdt. En je oren spitst. Om te horen wat Jezus zegt. Dat moet ik leren, dat moet jij leren, dat moet u leren. Elke dag weer opnieuw moet ook Petrus leren. Wat voor domme dingen Jezus misschien ook zegt, doe ze nou maar. Zo is Maria ook begonnen aan het begin van het Johannes-evangelie. In Johannes 2, toen die bruiloft daar was en de wijn was op. En dan zegt ze tegen die bediende van wat Jezus jullie ook zal gaan zeggen, doe het. Hoe krom het misschien ook klinkt. En dat moet Petrus hier ook leren. Want weet je wat Jezus zegt? Jezus zegt, joh Petrus, je moet het over een andere boeg gooien. Werp het net uit aan de andere kant van het bootje. Wat zegt u, Heere Jezus? Meent u dat nou? Ja, wat Jezus zegt, meent hij. Wees daarvan maar overtuigd. En ga daar niet aan zitten peuteren. En probeer daar niet op af te dingen. Wat zegt u, Heer Jezus, over een andere boeg? Dus niet langer onze eigen gang gaan, zoals wij het altijd gewend zijn. Maar juist aan de andere kant van, hoorde ik dat nou goed? En dan moet dus Petrus met zijn mening aan de kant en de volle voorrang geven aan wat Jezus tegen hem zegt. Ja, wat Jezus tegen je zegt, dat komt wel eens vreemd over. Want meestal roept hij op dat je je om moet draaien. Niet langer de verkeerde kant op gaan, op denken, op doen, op zeggen, op zwijgen. Maar wat hij zegt, gooi je net aan de andere kant. En dat doen ze. Op aanraden van Jezus gooien ze het net aan de andere kant van de boot in het water. Dat schijnt levensgevaarlijk te zijn, want daar zit ook het roer. En als het net in je roer komt, dan kun je niet meer roeren. Kun je niet meer sturen. En dan wordt je schip eigenlijk roerloos. Stuurloos. Maar goed, omdat Jezus het zegt. Verder om niemand. En weet je wat er dan gebeurt? Ja, dat weet je, dat hebben we gelezen. En dat wist je ook al lang. Ze hebben me daar een partij vis gevangen. Het net zat vol met grote vissen. En ik heb steeds gezegd dat Jezus zei dit en Jezus zei dat en Jezus zei... Maar dat wisten die 7 discipelen nog niet. Totdat Johannes zegt van, hey, kijk nou toch eens. Ik geloof het... Nee, het is de Heere. Het is onze Meester. Het is Jezus Christus. En dan is het heel opmerkelijk. Johannes is de eerste die het ziet en zegt. En gelijk daarbovenop is het Petrus die in actie komt. En die altijd weer een stap verder gaat dan al de andere discipelen. Dat deed hij ook bij het Pasen, weet je nog. Johannes en Petrus lopen dan samen op naar het graf. Omdat de vrouwen hadden gezegd, want het is leeg. Jezus is verdwenen, steen is weg. En Johannes die stopt voor de ingang van het graf. En Petrus loopt nog een paar passen verder en bekijkt alles heel goed van binnenuit. Ja, Petrus blijft een voorloper, een vooroploper. En soms ook een voor de voeten loper. En wat waar is, is waar. Hij meent het zo goed met zijn meester. Maar soms dan staat hij er zelf vierkant tussen. Hij gaat als eerste naar Jezus toe. En die 6 anderen die moeten maar zien hoe ze het net aan wal krijgen. Zij sleepten het net met de vissen. Merk je wat er gebeurd is? Petrus, die was visser. Hij werd geroepen om visser van mensen te zijn. Dat betekent dat hij erop uit zou worden gestuurd om mensen te vangen voor de Heere Jezus Christus. Mensen te winnen voor Jezus. Mensen bij Jezus te brengen en te zeggen van, zorg nou dat je bij hem blijft. Dat je goed naar zijn stem luistert. Dat je zijn woord leest. Daar heeft hij ook die 3-jarige opleiding voor gehad. In zijn discipel zijn. Visser van mensen zijn. Leerling van de meester zijn. En zo was Petrus eigenlijk zelf ook eerst gevangen. Hè? Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat je zelf eerst gevangen wordt. Wil je anderen weer kunnen gaan vangen. En dan moet je tegen Petrus misschien ook wel zeggen. Joh, je moet niet zo tegenspartelen. Dat doet een vis. He, als hij uit het water getrokken wordt, dan zal hij eerst alle kracht die in hem is laten merken van, ik laat me niet uit het water halen, uit mijn eigen element. Nou, zo heeft Petrus ook behoorlijk tegengesparteld. Voordat hij echt visser van mensen kon gaan worden, erop uitgestuurd en tot zegen kon zijn. Je weet wat Petrus gedaan heeft, hè? Visser van mensen, daar had Jezus hem geroepen in de kring van de discipelen. En aan het eind van de rit, zo vlak voordat de Heer Jezus ging sterven op Goede Vrijdag, zei hij tot 3 keer toe, nee hoor, ik hoor er even niet bij. Ik ken hem niet. Nee, echt niet. En toen heeft hij staan te stampvoeten en haast staan te vloeken, zich warmend bij een vuurtje. Nee hoor, maar ik hoor er niet bij. Ik ken hem niet. Daarom is het ook zo typisch hè, dat Petrus hier zegt, ik ga vissen. Ik pak mijn oude beroep weer op. Ik ga verder waar ik gebleven was. Ik wil vangen. Je vraagt je af, hoe kan een leerling zijn meester echt dienen? Als hij zelf gezegd heeft, ik ken hem niet. Ik hoor er even niet bij. Wij hebben gewoon niks met elkaar. Dat is merkwaardig, want dat schept afstand. Dat geeft verwijdering. Dan weet je niet goed meer wat de ander bedoelt en zegt. En ben je niet meer op de hoogte. Luisteren naar zijn stem. Toch is Petrus hier in deze geschiedenis weer super gehoorzaam. Jezus gaat niet, zoals hij dat wel meer gedaan heeft, van 2 visjes breken en dan hebben heel veel mensen weer te eten. Nee, niet zoals de 5 broden en de 2 visjes. Dat wordt niet herhaald hier. Jezus vraagt de discipelen om vis bij hem te brengen, die net gevangen is. En dat was nogal wat. Ik vind dat altijd zo leuk hoe dat opgeschreven staat, want dat kun je dubbel lezen. Het scheurde net niet, staat er. Of het net scheurde niet. Nou, in het Grieks staat er dat het net is, hè, het vissersgereedschap. Maar het scheurde niet, dat staat vast. Het bleef heel. En er zit me toch een overvloedige vangst in. Ik weet niet of je van vissen houdt, maar soms dan word je gestoord van. Komen er van die mensen langs. En die vragen, hoeveel heb je er gevangen? Nou, je kijkt in je emmer of in je leefnet en dan kun je ze tellen. Of misschien ben je al gauw uitgeteld, ik heb niks gevangen. Andere mensen die vragen van, bijten ze nogal? Want dat moet natuurlijk eerst, voordat je ze kunt vangen, zullen ze echt moeten bijten aan je haakje, aan je deegje of aan je blinker of wat dan ook. Nou, die discipelen, die hebben me daar staan te tellen op dat strand aan de oever van het meer van Galilea. En één voor één zijn die joekels van vissen door hun handen gegaan. En maar tellen. En ze waren zomaar niet uitgeteld. 153 grote vissen, het staat er met nadruk bij. Grote vissen. Het waren dus geen 5 broden en 2 visjes. 153 grote vissen. Kun je nagaan wat je meemaakt als je Jezus gehoorzaamt. Dan maak je nog eens wat mee. Een overvloed. En geen gebrek. 153. Een net boordevol. Wat een vangst. Weet je, we hebben vandaag afsluiting van het winterwerk. Misschien heb je dat helemaal niet gemerkt, maar ook in de afgelopen winterperiode is iedere keer weer door de leiding van de zondagsschool, de kindernevendienst, de clubs, de catechisaties, de kringen, de verenigingen, noem alles maar op, iedere keer weer is het net uitgegooid naar jou en naar mij toe. Het werd over deze boeg gegooid, het werd over de andere boeg gegooid, het net werd uitgeworpen. Dat is een heel mooi beeld om te gebruiken. Want God, wees maar niet bang hoor, maar God wil ons wel vangen. God wil ons echt vangen in de netten van zijn woord. Ik weet niet of u dat ook zo ervaart. Als je met de Bijbel bezig bent, thuis bijvoorbeeld ook, lezend in die Bijbel. God wil mijn aandacht, God wil mijn hart, God wil mijn leven. God heeft me alles te zeggen. Hij wil me, wees me niet bang hoor, hij wil me vangen. Echt. En dat is het geweldige. Daarvoor is ook in het afgelopen winterseizoen het woord naar ons uitgegaan. God gooit zijn netten uit om mij te vangen. Dat is het net van Goede Vrijdag geweest. Het net van Pasen en van Kerst. Het net van alle andere keren dat je Bijbel open ging. Als je Bijbel dicht laat, ja, dan moet ik misschien zeggen, ben ik bang dat de Heere God achter het net vist bij me. He, want dan raakt het je niet, dan treft het je niet, dan. Dat is echt zonde. Als je die Bijbel dichtlaat. Of misschien ben je wel zo'n vis die tegensputtelt en probeert toch nog door de mazen van het net heen te zwemmen. En je gauw uit de voeten of uit de vinnen te maken. Want je laat je zomaar niet vangen. En we zitten niet voor één gat gevangen. En wij komen er wel uit. Ja, nee. God wil je vangen. En dan op een heel merkwaardige manier. Door zijn woord, door zijn geest. Daar is God op uit. Om ons achter zich aan te slepen in een soort sleepnet. Ons. En ook weer via ons in de netten van de Bijbel. Een visser van mensen die zelf niet gevangen is, nee, die begrijpt niet waar het om gaat. En een visser van vissen, die snapt dit ook niet, dat God erop uit is om ons te vangen. Want weet je, een visser van vissen, waar doet hij daarvoor? Ja, die moet ervan leven. Daarvoor vangt hij visjes. Daarvoor trekt hij erop uit. Aantal dagen, aantal weken, aantal maanden soms. Die grote vissersschepen. Maar die visser van vissen die is erop uit om van die gevangen vis een lekker haringje te maken. Met wat uitjes erbij. Of een grote zalm in moten gesneden. En als je die vis op je bord krijgt, dan wiebelt die echt niet meer hoor. Hij ligt zo stil als een vis die dood is. Een visser van vissen die trekt erop uit om te vangen en te doden. Met die kibbeling in je mond voel je niks meer bewegen, gelukkig. En met die lekkerbek ook niet. Maar een visser van mensen is er niet op uit om ons te vangen in zijn netten, om ons te doden. Of om ons te verkopen. Of om ons te frituren. Of om wat we nog meer kunnen doen met vissen. De visser van mensen is erop uit om ons te vangen. Met het oog op het leven. Het leven met Jezus Christus. Het leven met de levende heiland. Het leven met de levensvorst. En dat je het weet, hij is koning over mijn bestaan. Steeds weer, hè. Als je met het winterwerk bezig was. Het gevaar is groot als we dat woord gebruiken. Dat we denken van nou met de zomer dan kan het wel op een lager pitje. En dan komt het niet zo nauw. Nee, ook in de zomer blijven we vissen. En blijven we vangen. Jawel. De afgelopen winter hebben we op de mentorcatechese in het bijzonder stilgestaan bij de vervolgde kerk. En we stonden steeds weer verbaasd, ook aan de hand van korte filmpjes die we zagen van de dvd, wat die mensen ervoor over hadden. En dat ze in Jezus Christus bleven geloven, ondanks moeite en verdriet en vervolging en gevangenschap en moord. En wat zie je dan gebeuren? Dat waar God vangt om te leven, daar blijft Gods grote tegenstander ook aan de gang en in de weer om ons te vangen met het oog op ons sterven. Om ons maar bij God vandaan te trekken. En wat is het dan troostrijk om te zien dat die mensen van de vervolgde kerk volharden, het er niet bij lieten zitten. Oh ja, ze moesten ook wel eens huilen hoor. En ze bibberden soms ook als een rietje, net zo goed. Maar ze hielden vast, omdat God vasthield. God laat niet los. Dat vraagt dus een houding van, Heere, zegt u het maar. Ik luister. Dat Petrus hier aan het begin van het hoofdstuk zei, ik ga vissen. Dat pakt dus in het vervolg wel heel anders uit, hè. Want hij wordt zelf gevist. Hij wordt zelf gevangen. Opnieuw. In de netten van Jezus Christus. Jezus vangst is ten leven. Ondanks ons. Bij de discipelen die heel de nacht gevist hadden en uiteindelijk niks gevangen. Werd het nu. Nadat ze naar de opdracht van de Heer Jezus hadden geluisterd. Tel uit je winst. Tel je zegeningen, één voor één. En vergeet er geen. De oogst wordt binnengehaald. Ten leven. En de oogst, die is voor God. Johannes, die heeft het ons gemeld aan het eind van zijn evangelie. Aan het eind van wat we lazen in de Bijbel. Dit was nu de derde keer dat Jezus zich aan zijn discipelen liet zien. En ze ontmoeten hier hun Heer en Meester als de machtige, als gastheer, als degene die hen zo graag bij zich heeft. Die twee andere verschijningen die hiervoor beschreven staan, die werden weer gevolgd door nieuwe ontmoetingen. En hier dan dus bij het meer van Tiberias. Dan kun je zeggen, 3 keer, dat is scheepsrecht. Maar weet je, wij kunnen zo goed tellen. 153, dat had ons ook wel gelukt, denk ik. 3 keer is scheepsrecht. Dat is niet zo moeilijk om tot 3 te tellen. Maar weet je wat je nou aan elkaar eens moet vragen in het vervolg? Niet van, heb je al gevangen? Maar ben je al gevangen? Ben je al gevangen? Dat laatste, dat komt eerst. Zo werkt dat bij de Heere Jezus. En na dat laatste, dat eerst komt bij de Heere Jezus, dan kan het vervolg ook niet uitblijven dat je anderen gaat vangen. Merkwaardig gaat vangen. Omdat je zelf ook zo merkwaardig gevangen bent in de netten van God. Tot eer van hem, de beste stuurman die aan de wal stond met een hoofdletter. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 146, de versen 1, 2 en 3, op de wijs van Johan de Heer. Prijs de Heer met blijde galmen, vest op prinsen geen betrouwen. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. 1, 2 en 3 van Psalm 146. gaan u samen danken en bidden. Heere onze God in de hemel, u die de grote visser van mensen bent. We danken u dat u doorgaat met uw werk hier in Ochten, maar ook wereldwijd. En dat u niet wil dat er ook maar iemand verloren zou gaan, maar dat hij zich laat vangen. Hij, wij, niemand uitgezonderd. Heere God, we danken u voor de geschiedenis die we met elkaar mochten lezen, waar we over na mochten denken. En dat u vangt voor het leven. En we bidden van u, geef dat we ontdekken, bezig zijnde met de Bijbel, dat dat leven wat u bedoelt echt het beste is, onvoorstelbaar. En dat het alles te maken heeft met uw koninkrijk. Dat komt en waarvan de eerste steen gelegd is in de Heer Jezus Christus. En daar wordt op voortgebouwd. We willen u danken voor al de keren dat we in het afgelopen winterseizoen samen mochten komen. Als kinderen, als jongeren, als ouders, als ouderen. In al die verbanden van zondagsschool en kindernevendienst. Van clubs en catechisatie. Van cursus en verenigingen, koren. En we danken u, Heere God, dat ook telkens weer de deuren van uw huis open waren. En die blijven open, want u bent nog niet uitgevangen. Vergeef het ons, Heere God, dat we soms zo vreselijk tegenspartelen. Als we denken dat u niet het beste met ons voor hebt. Als we denken dat het ons leven kost om ons te laten vangen in uw net. En het is ook zo. Ons leven gaat eraan. Maar dan is dat niet het sterven voorgoed. Het nieuwe leven mag beginnen. Achter u aan. Gevangen in de netten van uw woord. Erop uitgestuurd om andere mensen, groot en klein, ook te vangen. En ze die vraag te stellen. Ben je al gevangen? En dat we elkaar dan ook wat te vertellen hebben tot eer van u. Laat zo uw werk verder gaan, Heere God. Ook door ons. Die telkens weer de Bijbel openen. Die ons daardoor laten gezeggen en wegwijs laten maken. We danken u voor de gemeentemiddag die er gisteren mocht zijn. En we bidden u om uw zegen daarover. En geef dat we als gemeente u op het oog hebbend ook in deze wereld gaan en staan tot eer van u. Heere God, we bidden u voor een ieder die verdriet kent. En in het bijzonder gedenken we dan de familie Hermsen, die in de afgelopen week rondom het open graf van een man en vader en opa stond. Maar we denken ook aan de familie van Inge, die in de komende week geroepen is om een hoogbejaarde moeder en oma te graven te dragen. Geef Heere God dat we ook dan mogen merken dat het net van uw woord ons wil troosten en ons wil vangen om te zien op de levende Heere Jezus Christus. We mogen u danken voor nieuw leven dat geboren werd bij Bert en Janine van Dorland. Nienke, als zus van Sem, geef Heere God dat ze mag opgroeien tot eer van u, tot vreugde van haar ouders. En geef dat deze ouders hun kinderen mogen voorgaan in het volgen van de Heere Jezus Christus, in het luisteren naar zijn stem. We bidden u voor degenen die ziek zijn. Het zij in het ziekenhuis of weer thuis gekomen. Bidden u voor meneer Van den Berg, die het Gelderse Vallei ziekenhuis mocht verlaten. Geeft u hem alles wat hij nodig heeft. Kracht naar kruis. En bovenal heel veel te vertoeven bij het kruis van de Heere Jezus Christus. En bij het graf dat leeg is. Gedenk mevrouw Schoenmakers, die gisteravond in Ede werd opgenomen. Geeft u ook haar alles wat ze nodig heeft. We bidden u voor Gerry de Wilde, die in de komende week enkele dagen verblijft in Nijmegen, in het Radboud. Geef haar te merken dat u een God bent die geen afstand hoeft te houden, zoals wij mensen, maar dat u erbij bent. En een God die bemoedigt en die ook krachten geeft. Heb dank dat mevrouw van Tongeren weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. We bidden nu voor meneer Van Brenk, die in Tiel verblijft. Gedenk ook meneer Van Wely, die thuis kwam uit Tiel. En ook Jopie Vermeer, die daar werd opgenomen. Heere God, bij elke zieke is er zorg. En bij elke zieke, genoemd of ongenoemd, ook chronisch zieke, zijn er vaak zoveel vragen. Geef dat we met de nood van ons leven, met de nood van ons hart, niet zelf rondtobben en ronddolen, maar tot u gaan. In de wetenschap dat u hoort en verhoort en een God van nabij wil zijn. Wil zo een God zijn, niet alleen werkend hier in onze gemeente, maar ook wereldwijd. Daarom bidden we u ook voor het werk van Woord en Daad, waar we straks onze gaven voor mogen geven. Het adoptieplan, maar ook voor het werk van de kerkrentmeesters. En voor het onderhoud van de begraafplaats deze keer. Geef Heere dat we mogen doorgeven van wat we ontvingen, opdat ook anderen daar weer mee werkzaam kunnen zijn. Zegen ons zo, neem ons in uw hoede en laat ons niet los, o God. Want uw netten zijn hecht en echt en stevig. Ten leven, hoor ons in Jezus' naam alleen. Uit genade. Amen. Wij gaan u onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. Voor het kinderadoptieplan van Woord en Daad in de eerste rondgang. De tweede rondgang voor de kerkrentmeesters. En de derde rondgang is voor het onderhoud van de begraafplaats. De broeders die gaan collecteren hebben hulp van een zestal sterke krachten. Bart van Dijk, Rick Beijer, Ruben van Doorn, Marian Buijs, Danique Vermeer en Fleur van Manen. Kom maar naar voren en doe je best. En laat ze eraan tillen. We gaan samen daarna zingen van op toonhoogte 201, de versen 1, 2 en 4. Jezus, ga ons voor op het levensspoor. Op toonhoogte 201, 1, 2 en 4. Was het zwaar om te collecteren? Oh, dan hebben ze er niet genoeg in gedaan. Maar je hebt wel wat geleerd, hè? Dat die zakken niet alleen zwart zijn, maar dat er ook nog een letter op staat. Goed onthouden. Bedankt alle collectanten. We gaan heen in vrede, dragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.